Welkom bij Op Koers, een serie over Gods plan in je leven, bij je beroepskeuze, het volgen van je roeping en vragen en problemen die er rond dit thema kunnen zijn. Je luistert nu naar het derde deel van een reeks van vier met als thema capaciteiten. Deze reeks gaat over vragen als: welke gaven en talenten heb je nodig voor je roeping? Kun je ook geroepen zijn als je niet zo goed kunt leren? En wat als je jezelf ongeschikt vindt voor het werk waarvoor God je roept? Dit derde deel gaat over houding. De collega's van Lars zeggen het volgende over zijn houding. Wat ik het meest aan hem bewonder is zijn geduld. Ik heb hem nog nooit kwaad gezien. Toch krijgt hij het regelmatig voor zijn kiezen. Op de helpdesk krijgt hij alle escalaties. Als andere medewerkers er niet meer uitkomen, worden klanten met hem doorverbonden. Vaak zijn het mensen die vinden dat ze niet goed geholpen zijn. Soms zeggen ze de naaste dingen. Lars houdt aan zijn eindje vast. Maar hij wordt nooit boos. Naast kennis en vaardigheden is je houding vaak bepalend of je voor een bepaalde functie al dan niet geschikt bent. Over de bewonderenswaardige houding van Barnabas lezen we in Handelingen 12, vers 25 tot hoofdstuk 13, vers 13. We lezen dat gedeelte uit de Herziene Statenvertaling. Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem nadat hun dienstwerk vervuld te hebben. En ze namen ook Johannes mee, die ook Marcus genoemd werd. En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes, de viervorst, opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest: zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij. En nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagoge van de Joden. En zij hadden bovendien Johannes als dienaar. En toen zij het eiland doorgegaan waren, tot Paphos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood, van wie de naam Barjezus was. Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het woord van God te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan en zei: o duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? En nu, zie, de hand van de Heere is tegen u, en u zult blind zijn, en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem. En rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij, versteld over de leer van de Heere. En Paulus en zij die bij hem waren, voeren van Paphos weg en kwamen in Perge aan, een stad in Pamphylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem.
De Bijbelstudie heeft als titel Een stapje terug. De kerntekst is vers 13. En Paulus en zij die bij hem waren, voeren van Paphos weg en kwamen in Perge aan, een stad in Pamphylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. Het valt bijna niet op. Het zendingsteam wordt aan het begin van de eerste zendingsreis aangeduid als Barnabas en Saulus, vers 2 en 7. Tussen vers 7 en 13 van Handelingen 13 verandert dit ineens. Vanaf dit moment wordt Paulus, zoals Saulus voortaan genoemd wordt, als eerste genoemd. Wat is er toch gebeurd? In een eerdere aflevering hebben we gelezen hoe Barnabas Saulus bij de apostelen introduceert. Nog later haalt hij Saulus op uit Tarse om samen de gemeente van Antiochië te dienen. In de eerste verse van Handelingen 13 lezen we hoe Barnabas en Saulus uitgezonden worden om aan de heidenen het evangelie te brengen. Het is de Heilige Geest zelf die zegt: zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. De volgorde ligt op dat moment voor de hand. Barnabas heeft de meeste ervaring. Hij was immers al eerder vanuit Jeruzalem uitgezonden en Barnabas had Saulus bij het zendingswerk betrokken. Het is dus logisch dat Barnabas optreedt als leider van dit zendingsteam. Zo vertrekken ze samen naar Cyprus. Barnabas komt daar vandaan. Hij weet er dus de weg. Wellicht heeft hij daarom ook een voorkeur daar het evangelie te verkondigen. Op Cyprus doet zich een geweldige gelegenheid voor. De proconsul Sergius Paulus blijkt open te staan voor de evangelieboodschap. Hij is de hoogste bestuurder in deze Romeinse provincie. Het probleem is echter dat deze man onder invloed staat van de tovenaar Elimas. Elimas houdt zich niet alleen bezig met occulte zaken, maar is ook een valse profeet. Hij doet er alles aan om deze consul van het geloof af te houden. Het is Saulus die, vervuld met de Heilige Geest, deze tovenaar scherp bestraft. Elimas krijgt van Saulus het oordeel van God te horen. Hij wordt blind. Op de tast zoekt hij naar iemand die hem kan begeleiden. Het is deze gebeurtenis die twee zaken markeert. Saulus wordt voortaan Paulus genoemd. Nu hij in de Grieks-Romeinse wereld optreedt, gebruikt hij zijn Romeinse naam. Die komt beter over dan zijn Hebreeuwse naam Saulus. Maar er is meer. Het vertrek vanuit Paphos, vers 13, is het keerpunt. Vanaf dat moment staat Paulus voorop. Het is duidelijk dat hij vanaf nu de leider is. In het Romeinse Rijk komt zijn grote kennis, ook daarover hoorden we al eerder, hem goed van pas. Hij is het die vaak het voortouw neemt. Alleen wanneer ze in Jeruzalem verslag doen van hun zendingsreis, Handelingen 15 vers 12, staat Barnabas weer voorop. Barnabas moet een stapje terug doen. Blijkbaar gaat dat vanzelf. We lezen niet van strijd om het leiderschap, zelfs niet van discussie. Paulus komt op de voorgrond. Barnabas schuift naar de achtergrond. Het past goed bij het beeld dat de Bijbel ons van Barnabas schetst. De apostelen gaven hem de bijnaam Zoon van Vertroosting, Handelingen 4 vers 36. Hij is een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. Dat lezen we in Handelingen 11 vers 24. Barnabas leefde vanuit het offer van Christus. In Filippenzen 2 vers 5 tot 7 lezen we hoe de zaligmaker de zaligheid voor de gelovigen en dus ook voor Barnabas verdiend heeft. Hij is mens geworden en heeft de verschijning van een slaaf aangenomen. Zijn kinderen, die hij op die manier vrijgekocht heeft, moeten nu worden zoals hij. Hij vernedert, zij vernedert. Hij gehoorzaam, zij ook gehoorzaam. Zo is deze gave van God ook een opgave. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.
De Bijbel noemt de houding of attitude van iemand lang niet altijd expliciet. Maar houding blijkt ook in de Bijbel van groot belang. Net als in het dagelijks leven. Je houding bepaalt vaak hoe je reageert in bepaalde situaties. Zoals Lars, die erg geduldig is. Iemand met de juiste houding kan kennis en vaardigheden wellicht nog opdoen in een cursus of door ervaring. Maar de houding van iemand verander je niet zomaar.
Kennis, houding en vaardigheden. Hoofd, hart en hand. Je snapt wel dat van deze drie je hart het moeilijkst te veranderen is. Kennis kun je in je hoofd stampen. Vaardigheden kun je oefenen. Je hart veranderen is een onbegonnen werk. Zo bezien is duidelijk dat het veranderen van je houding te maken heeft met bekering. Sterker nog, bekering is het veranderen van je houding. In plaats van met je rug kom je met je gezicht naar God toe te staan. Maar ik heb nu eenmaal mijn karakter, is een veelgehoorde tegenwerping. Zou Barnabas niet ook al voor zijn bekering een goed karakter gehad hebben? Dat is best mogelijk. Inderdaad heeft ieder van ons, los van bekering, een meer of minder prettig karakter. Toch verandert de Heilige Geest dat karakter. Lees maar eens over de vruchten van de Heilige Geest in Galaten 5, Efeze 4 en Colossense 3. Een belangrijk kenmerk van genade blijkt nederigheid te zijn, ootmoed. Leg je dus niet zomaar neer bij hoe je bent. We zagen het, nederigheid is een opgave. Een onmogelijke opgave als je denkt aan het karakter dat je nu eenmaal hebt. Maar ook een mogelijke opgave als je bedenkt dat het een gave is die door Christus verdiend is. Bidden om bekering is dus ook bidden om verandering van het lastige karakter dat je misschien hebt. Houding heeft dus alles te maken met bekering. Er zijn echter ook aspecten van houding die iets verder bij die vruchten van de geest vandaan liggen. Denk eens aan de zaken die bij een functioneringsgesprek te sprake komen. Pak je aan als er werk ligt? Heb je interesse in andere mensen? Is je karakter open of meer gesloten? Ben je een netwerker of vooral een doordouwer? Aan de voorbeelden zie je wel dat er een relatie is met de vruchten van de geest, maar ze zijn er niet mee gelijk te stellen. Bekering maakt van een binnenvetter nu eenmaal geen netwerker. Dus toch, maar ik heb nu eenmaal mijn karakter? Ja en nee. Ja, omdat je ook mag accepteren hoe je bent. In de vorige aflevering zagen we hoe in een team al die verschillende capaciteiten tot hun recht kunnen komen. Nee, omdat je ook wat dit betreft naar verbetering moet streven. Alleen het beste is immers goed genoeg voor God. Blijf er dus gewoon aan werken. Dat kan op allerlei manieren. Doe je voordeel met opmerkingen van collega's. Klachten zijn ongevraagde suggesties voor verbetering. Regelmatige zelfreflectie, je afvragen hoe je iets gedaan hebt, is nodig. En een training of workshop kan je op de goede weg helpen. Optimisme dus, als het gaat om onze houding. Helaas is er ook de realiteit van de zonde. Zelfs Paulus en Barnabas ontkomen daar niet aan. Op een gegeven moment ontstaat de verbittering. We horen daar nog over in een van de volgende afleveringen. Gods genade is elke dag opnieuw nodig.
Door zijn klantgerichte houding en geduld is Lars een voorbeeld voor zijn collega's. Er zijn er genoeg die meer kennis en vaardigheden hebben dan hij. Maar dankzij zijn houding komt hij zelfs uit de moeilijkste situaties. Het zou wel heel fijn zijn als er meer collega's op die manier ingezet kunnen worden. Lars is ook wel eens ziek of op vakantie. Helaas heeft niet iedereen het geduld van Lars. Lars zegt daarover: "Het belangrijkste is dat je een klant echt verder wilt helpen. Als je snel een probleem wilt oplossen, lukt het juist vaak niet." Je hebt geluisterd naar Op Koers, een serie over Gods plan in je leven, bij je beroepskeuze, het volgen van je roeping en vragen en problemen die er rond dit thema kunnen zijn. Deze aflevering was het derde deel van een reeks van vier, met als thema capaciteiten. Het onderwerp van dit derde deel is houding. Op Koers is een productie van TWR. Heb je vragen over deze serie of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar studio@twr.nl. Wil je meer weten over dit onderwerp? Luister dan naar het volgende deel dat gaat over wie in wijsheid tekortschiet. Ontdek meer van onze podcasts op twr.nl/podcast.